Toen ik een jaar of 5 was, heb ik in Thailand gewoond samen met mijn ouders. Want zij werkten voor Indonesische buitenlandse zaken. En ze waren dus in Thailand gestationeerd. En in die periode dat ik in Thailand was, had ik eigenlijk toen al ervaringen gehad met het boeddhisme. Want er was een keertje dat mijn ouders dan boeddhistische monniken liet komen. En ze gingen dus chanta in huis, een hele ceremonie. En ik was toen wel zeer onder de indruk. En stiekems, toen de monniken al weg waren, ging ik dan naar een boeddhabeertje die wij dus hadden thuis. En dan ging ik daarvoor bidden. En dat was eigenlijk mijn eerste contact met het boeddhisme. Want ik ben eigenlijk van oorsprong, en zo is ook mijn familie, moslim.
Maar je bent op een gegeven moment naar Nederland gekomen, hè? En was dat in wat ze in Indonesië noemen de donkere tijd?
Ja, dat was inderdaad zo hard tot tijd, ja. Ik ben eigenlijk ook naar Nederland gekomen om te studeren, maar ook om het regime te ontvluchten. Want mijn ouders waren toen ter tijd gelieerd aan het regime van Sukarno. Dus toen Suharto eenmaal aan de macht zat en het was heel duidelijk dat hij dus bleef zitten. Toen was eigenlijk min of meer de pret voor ons dan eraf om in Indonesië te blijven. En toen ben ik dus naar Nederland gegaan, eerst met de bedoeling om te gaan studeren. Maar gaandeweg betrokken geraakt in verschillende politieke bewegingen. Indonesische studenten in Nederland tegen het Suharto-regime. Daar had je dus, behalve de autochtone Indonesiërs, had je natuurlijk de Chinese studenten erbij. En van een van die Chinese studenten heb ik dus het adres van Metta Vihari gekregen. En zo ben ik dus met hem in contact gekomen. Ik ben dus direct gegaan naar de tempel in, dat was toen de tijd de Prinsengracht. Aan de deur geknopt en ik zei tegen hem, ja, ik wil graag leren mediteren. En toen zei hij, ja, voor jou is Vipassana het beste. En zo is het gekomen, hè? Ja. En na een jaar had ik mijn eerste grote Vipassana doorbraak. Waardoor ik helemaal overtuigd van werd dat het Vipassana echt de weg is om verder te gaan ontwikkelen. Als persoon ben ik ook helemaal totaal veranderd. Dus al mijn politieke ideeën waren allemaal in één keer weg. En ik ben me op heel iets anders gaan oriënteren. Ben ik het meer gaan zoeken in het normale levenswijze. En zo ben ik dus uiteindelijk in het bankwezen terechtgekomen. En pas later, nadat bekend werd dat Metta Vihari wat zwakker is geworden en ook niet meer les ging geven, ben ik opnieuw begonnen met de Vipassana. Omdat ik dacht, ja, dit moet gewoon doorgaan. En dat was eigenlijk het motief om verder te gaan en ook naar Thailand te gaan om verder te gaan verdiepen. Vooral in de theorie. Want dat was iets wat ik dus hier miste bij de meeste leraren die hier toen waren. Dat het wel heel goed de meditatie konden begeleiden, maar wanneer er vragen werden gesteld van waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dat en waarom gebeurt het bij die persoon zo en bij die andere persoon zo, dat daar niet een duidelijk antwoord gegeven kon worden. En dat is natuurlijk omdat de leraren na Metta Vihari heel weinig eigenlijk een echte boeddhistische training hebben gehad. Meestal komen ze gewoon uit een groep mensen die geïnteresseerd zijn in mediteren. En zodoende langzamerhand weet je hoe het Vipassana gaat en dan ga je begeleiden. Maar op het moment dat je theoretische vragen gaat stellen, dan heb je eigenlijk toch wat meer boeddhistische training nodig om een antwoord daarop te kunnen geven. Dus ik dacht, ik ga dat niet zomaar doen. Ik ga niet zomaar lesgeven. Ik ga dus eerst in Thailand tenminste een leraargraad daar halen voordat ik dan hier iets ga doen. Dat heb ik dus ook gedaan. En toen ik hier terugkwam, heb ik dus ook tegen Metaviare gezegd, nee, dit heb ik dus daar gehaald. En dat vond hij goed. En later met andere leraren werden we dus ingesteld door Metaviare als officieel dan als mensen die de Vipassana in Nederland mochten gaan onderwijzen.
Nou noemde je net een meditatielerarenopleiding. Ja. Kun je daar iets over vertellen van wat dat voorstelt?
Dat was toen bij een tempel onder de leiding van Ajahn Tong. Ajahn Tong is een bekende Vipassana-leraar in Chiang Mai in de Noord-Thailand. En in Chiang Mai zelf hadden ze dus een international Buddhist organization. En die ging dus een heel praktische lerarenopleiding geven van 22 dagen. Waarin je behalve dus meditatie ook de theorie kreeg. Zoals het dus gegeven werd op de Chulalongkorn Universiteit voor de monniken. Dus de curriculum van de monniken. En dat heb ik dus daar gevolgd met de meditatie. En dan moest je telkens een inzichtgraad halen. En dan mocht je dus verder gaan met de theorie. Totdat het laatste punt waar eigenlijk geen ondermis meer mogelijk is.
Moet je ook een soort examen doen voordat je...
Nee, want de enige examen is eigenlijk... De meditatie-effect moet erkend worden door de leraar als een echte ervaring. Want je kan op verschillende manieren een vipassana-ervaring krijgen. Maar het betekent nog niet dat je de juiste lering hebt gehad.
En als je één keer zo'n leraargraad gehaald hebt, hè, betekent dat dan dat je dan klaar bent ermee?
Nee, dus je blijft natuurlijk verder ontwikkelen. Dat noemen ze dus het ownership of meesterschap krijgen van de intreden en uittreden. Dus dat je dus behendigheid krijgt in het ingaan en het weer uitgaan van een bewustzijnstaat. En dit is natuurlijk eigenlijk een van de moeilijkste punten met meditatie, want in principe... Ben jij niet degene die het doet, maar het is de routine die je er naartoe brengt. En als yogi verschaf je eigenlijk aan jezelf alleen de mogelijkheden om het te laten gebeuren. En dan moet de routine het overnemen. Maar dan nog, bij het creëren van die omstandigheden, kan je eigenlijk een soort richting of een wending geven. En daar zit het stukje ontwikkeling wat je moet proberen te vervolmaken, want uiteindelijk moet het helemaal vanzelf gebeuren zonder dat je de wil hebt om het te laten gebeuren of zonder dat je het zelf een richting aangeeft. En dat is uiteindelijk het doen door niet doen, hè? Dus ja.